aflevering van Burnout to Boss Babe. In deze aflevering spreek ik met Ona Nooyen. Ona is zaakvoerder of CEO van Moon Recruitment and Consultancy Agency, al noemt ze zichzelf liever niet zo en zegt ze: ik ben de collega die de lonen betaalt. We praten over ondernemerschap, het leiderschap, haar relatie met haar man Koen, die helemaal het tegenovergestelde is, hoe dat ze zijn getrouwd enkele jaren geleden in Las Vegas. Maar praten we ook over fertiliteit en hoe één kindje ter wereld kwam via ICSI en het ander een absolute verrassing was. Ona is ook bevriend met een paar bekende influencers in Vlaanderen en België en praat daarover hoe dat zij die vriendschap ook ervaart in een medialandschap. Zo jongens, welkom bij de volgende aflevering van Burnout to Boss Babe. Ik heb hier een fantastische Boss Babe. Allee, eigenlijk vind ik dat bijna een klein beetje een denigrerend woord voor de gasten van vandaag. Dat is Ona Nooyen. Ik spreek het juist uit?
Ja, Nooyen? Ja, absoluut. Ona Nooyen. Ja.
Voilà. Nu, wie dat Ona nog niet gaat kennen, ik ga u gewoon even de introductie zelf laten doen, want jij hebt een heel uniek en interessant verhaal. Dus wie ben je?
Oké. Okay. Ja, ik ben Ona, 34 jaar. En ik ben de oprichter van Moon Recruitment and Consultancy. Ja. Ik ben de vrouw van Koen Meerbergs en de mama van mijn twee kleine cadets, Lily Lou en Marcel. Het gaat vandaag over het leven ook als boss babe. Dus ik heb een recrutering en consultancy bedrijf met 17 fantastische powerladies. 17 vrouwen, damn. Allemaal verschillende vrouwen. Grote vrouwen, kleine vrouwen, blonde vrouwen, brunettes, alles. Heerlijk pittig. Mm-hmm. Samen zorgen wij eigenlijk voor HR-advies bij klanten, in de breedste zin van het woord.
Ja. Ja. Wauw, wacht, de laatste keer, ik heb een teamshoot bij jou gedaan, ik denk 1,5 jaar of 2 jaar geleden, ik weet niet, al een tijdje geleden ondertussen. En wacht, jullie waren toen met 10 of met 12 of zo, toch?
Ja, wij bestonden nu 1 januari, bestonden wij 3 jaar. Amai. Dus wij zijn van 0 naar 17 gegaan op 3 jaar tijd.
Klopt. Wauw. Amai, ik ben even echt ziek impressed gewoon. Dat vind ik echt zot.
Dank je wel.
En is iedereen eigenlijk bij jou in dienst? Want ik herinner mij ook dat jij nog mensen hebt die zo zelfstandige basis ook doen. Of hoe werkt dat?
Ja, klopt. Dus we hebben eigenlijk 2 takken. Enerzijds recrutering, waarbij dat we no cure, no pay op zoek gaan naar profielen. Je komt zelf nog uit de sector, denk
uiteraard,
ik.
Uiteraard,
niet onbekend. Dus echt de klassieke recrutering. Het bedrijf heeft een kandidaat nodig. Wij gaan die zoeken. Wij gaan die uiteraard ook vinden.
Uiteraard.
En plaatsen. Hè. Speak like it's already done, heb ik altijd geleerd. Dus,
nice.
Anderzijds doen wij consultancy en daar zit ook een stukje outsourcing bij. Als wij klanten hebben die zeggen, ja, wij hebben hier een dame die in zwangerschapsverlof gaat, maar onze payroll moet blijven draaien of onze HR-dienst moet blijven draaien. Hebben jullie iemand voor 3 tot 5 maanden, dan plaatsen wij daar een consultant. Zijn onze consultants op, dan plaatsen wij ook freelancers. Dus de 16 moonies, zoals wij ze noemen, zijn vast bij ons in dienst. En we werken ook nog met 2 tot 3 freelancers eigenlijk op exclusieve basis samen.
Oké. Okay. Want ik heb voor jou ook eens een shoot gedaan, een business shoot, voor een medisch bedrijf. En daar was jij eigenlijk ingevallen. Maar dat was jij dan ook niet HR-directeur zelfs?
Ja, klopt. Dus ik ben zelf ook al 13 jaar in HR actief. Begonnen met recrutering. De passie die bleef, de interesse bleef. Dus ik ben eigenlijk generalist geworden op 13 jaar tijd. En enerzijds run ik dus het bedrijf. Anderzijds ben ik zelf nog steeds operationeel bij klanten. Ja, ik ben 34 jaar, dus ik ben echt nog niet uitgeleerd.
Nee.
De mensen die hier zitten, wil ik ook dingen kunnen blijven bijleren. Dus ik doe zelf nog projecten. En inderdaad, deze zomer was ik actief bij Dumomet in Artselaar, waar ik HR-manager was voor België en Luxemburg, klopt.
Wauw. Zeg, en de profielen die jullie recruteren, is dat bediendes? Zijn dat ook arbeiders? Of is dat een mix? Of wat recruteer je voornamelijk?
Super breed. Misschien wel belangrijk om te vertellen dat ik sinds september een partner heb, Ellen. Zij was eigenlijk onze sales manager. Die is heel actief op recrutering gegaan. En wij zijn gewoon echt het beste duo. Zij leidt ook alles waar recrutering is momenteel. Mm-hmm. Dus zij gaat op zoek naar klanten. Momenteel ja, is de markt zeer vragend. Hè. Ik ga het zo zeggen, zeer vragend. Wat maakt dat wij onze recruiters ook proberen opleiden om op een creatieve manier te gaan recruiten? Mm-hmm. En dat gaat heel breed. Dat gaat van arbeiders tot part-time bedienden, bepaalde duur, onbepaalde duur, ja. Kaderleden, sales marketing, procesoperatoren, receptionistes, tandartsen. Ik denk dat we vandaag 107 vacatures hebben, wow. Zo uiteenlopend, dat eigenlijk iedereen bij ons terecht kan. Wel belangrijk waarin dat we ons toch wel proberen te onderscheiden. We werken voor hele grote klanten, zoals een Deloitte, een DHL,
ja.
Grote namen. Anderzijds proberen we ons wel echt te profileren om kleinere KMO's te adviseren. Ja. Dus mensen die geen eigen HR-afdeling hebben, wij willen daar facturen komen die daarvoor gewoon voor problemen in hun cashflow zorgen. Mm. Veel van onze concurrenten gaan liever naar de grotere spelers. Wij houden eigenlijk van de persoonlijke aanpak, lange termijn, 1 of 2 vacatures op een jaar. Maar ze blijven wel voor altijd. En die zijn voor ons wel heel belangrijk, die klanten.
Oh, wauw, mooie missie wel.
Leuk, hè?
Ja. En het eerste wat ik nu net aan dacht is, de mensen die luisteren naar de podcast, natuurlijk een groot deel zijn ondernemers, maar er zijn natuurlijk ook mensen, vermoedelijk, die luisteren nu, die wel gewoon in dienst... Allee, gewoon niks mis mee, maar mensen die in dienst werken. Wat is zo... wacht, ik ga het zo vragen. Wat is voor jou de best betaalde vacature dat jij momenteel aanbiedt? Of als jij zou zeggen, als iemand echt wilt veranderen, daar kun je echt goed loon
geld verdienen.
Ja.
En wel, ik ga daar heel eerlijk in zijn. Ik heb hier straks was er hier een man over de vloer. Misschien voor de luisteraars om te kaderen. Wij zijn in september verhuisd.
Mm-hmm.
We hebben een groot pand waarbij dat we beneden de zaak van mijn man hebben. Wij hebben een andere ingang, maar daarboven onze zaak. En wij hebben vanachter een ruimte waar dat de klanten van mijn man kunnen wachten.
Ja.
En er komt een man binnen en die zegt, ah, jullie doen HR consultancy, dat is wel interessant. Ah, ik ben ook freelancer. Ik zeg, ah, en wat doet u? Hij zegt, IT. Ik zeg tegen mijn kinderen, als je ooit wilt gaan studeren, zorg dat je in HR, in IT of in finance terechtkomt. Want die markt... Ze gaan voor altijd mensen nodig hebben die de boekhouding bekijken. Ze gaan altijd mensen nodig hebben voor het people management. En de wereld gaat alleen digitaler worden. En ik denk dat ze quasi al de rest gaan kunnen digitaliseren. Dus naar de toekomst toe, en ook naar salarissen, ben ik, moet ik eerlijk toegeven dat ik spijt heb dat ik geen IT'er ben. Maar ik zou er niet gelukkig van worden, dus...
Oké. Okay. Ja. Ik heb ooit stage gedaan. Dus ik heb event gestudeerd en ik heb stage gedaan. En dat was eigenlijk mijn eerste stapje in de recrutering voor Talent Planet. Ik denk dat die nu veranderd zijn van naam.
Ja.
En mijn taak was toen eigenlijk studenten echt opbellen en die te overtuigen voor een gesprek te komen doen. En ik was daar dan blijkbaar eigenlijk ietsje te goed in, want die agenda zat direct vol. Oeps. Maar ik vond dat wel een heel grappig profiel. Want ja, je kent mij, ik ben nogal een extraverte, bubbly... balletje, zeg maar. En toen was ik zeker een balletje, want toen was ik nog een rond balletje. Maar voor wie dat even niet kan volgen, ik heb een gastric bypass, maar ik woog 7 jaar geleden 120 kilo. Even een totale sidetrack. Maar, en die mensen kwamen dan op gesprek en ik dacht echt, wauw, dit zijn zo'n blauwe profielen. Dus ik zou niet weten of ik echt zou kunnen aarden in dat soort team of zo.
Ja, ik denk wel dat de markt zeker sinds corona heel hard veranderd is.
Juist.
Want het profiel dat ik zeg, hè, finance en IT, dat zijn inderdaad wat wij noemen de blauwe profielen. Ja. Maar de wereld is zo digitaal geworden, ook op een dynamische manier, dat wij zelfs veel klanten hebben die op zoek gaan naar, ik ga niet zeggen commerciële IT of commerciële finance profielen, maar wel profielen die toch een bepaalde extraversie nodig hebben, omdat de communicatie niet meer allemaal op kantoor, in een vergaderzaal. Het gaat veel breder dan dat. Er wordt veel meer ownership verwacht van de mensen. Dus echt wel dat initiatief nemen, dat zelf running blijven, zorgen dat je taken afgeleverd zijn, dat is wel echt een tegenwoordig.
Ja, eigenlijk een beetje assertieve peper in de poep, zegt.
Absoluut.
Oké, alright, goed. Nu, ik ken jou eigenlijk, Ona, omdat jij mij een paar jaar geleden had jij mij dus gevraagd om bij jou thuis te komen voor een zwangerschapsshoot. Very baby broccoli met een camera. Ik heb toen een doek bij jou gespannen. Allee, ik had dat eigenlijk nog nooit gedaan, maar je zei, oké, prima, we proberen dat. Ik vond dat heel leuk toen. Ik vond fantastische dynamiek ook tussen jou en Koen. Koen is een zeer droge, stille man. Jij bent helemaal
Absoluut.
het tegenovergestelde. Die man die vond het vreselijk. Maar goed,
Ja.
we hebben de foto's wel genomen. Nu, bon, ondertussen, we hebben dus, zoals ik juist al zei, ook een teamshoot gedaan van jouw team. Toen waren jullie nog niet meer 17, dus nu zeg je 17. Je bent ondertussen 34 jaar, maar dat vind ik toch wel vrij jong om zo'n team te leiden. En hoe, ja, je zegt zelf van ja, ik ben niet uitgeleerd, maar hoe is het dat je dan ook niet heel snel bijvoorbeeld volwassen bijna moet worden? Kan ik het zo zeggen? Of wat heeft dat met je gedaan?
Ik denk dat er vooral een stukje geschiedenis aan vooraf gegaan is. Hè. Niemand plant zijn leven. Ik was niet 16 jaar en ik zei op mijn 34 wil ik een team van 17. Dat is eigenlijk zelfs gekomen door fertiliteit en door mama te worden.
Oh.
Heel veel vrouwen hebben eigenlijk het omgekeerde. Hè. Die maken carrière, die willen dan mama worden, die willen dan liefst wat minder gaan werken. En bij mij is dat ook zo begonnen. Dus misschien om korte kader, want ik geloof dat we er straks nog even op terugkomen. Ja. Ik heb 4 jaar met mijn huidige man, hebben wij 4 jaar heel actief bezig geweest voor kind te krijgen.
Mm-hmm.
Mijn dochter Lililou is uiteindelijk ook een ICSI-kindje geworden.
ICSI.
Maar ik merkte gewoon dat de combinatie tussen fertiliteit en carrière, dat was heel zwaar.
Ja.
Je moet daar al heel transparant over zijn bij je huidige werkgever. Er zijn wekelijks afspraken. Echo's, bloedtrekken, onwelvoelen, hormonen waar dat je lichaam op reageren. Dat was echt een afschuwelijke periode. Waardoor ik ook beslist heb destijds om gewoon niet meer fulltime bij mijn toenmalige klant, Capco, aan de slag te gaan. En ik had daar gezegd van, kijk, ik heb beslist, ik ga mama worden. Ik ga mij echt op die fertiliteit, op mijn gezondheid smijten. Ik ga alles geven wat ik heb, dat ik eindelijk mama kan worden.
Wow.
Dus ik ga nog maar parttime komen. Dus ik was toen HR manager van België voor Capco. We hebben dan iemand anders gezocht voor in mijn plaats. En ik ging ter ondersteuning blijven, puur voor de recrutering. Ik denk 2 dagen per week.
Ja.
Natuurlijk, van het een kwam het ander. Ik had dan wat klanten van vroeger die zeiden, hangt terug vrij, wil eens niet meezoeken op een vacature. Dan begon ik er no cure, no pay in combinatie, omdat je natuurlijk zelf die searches kunt inplannen, van dan heb ik tijd om op zoek te gaan naar een kandidaat. Begon ik er wat bij te nemen, tot dan natuurlijk na enkele maanden mijn agenda meer dan fulltime vol zat. Weer minder tijd had voor die fertiliteit en die self-care, dat ik toch ook wel wil benadrukken dat gewoon in elke fase van het leven belangrijk is.
Absoluut.
Ik verloor dat heel vaak uit het oog, dus mijn carrière is ook gepaard gegaan met heel veel tranen. Ik heb toen voorgenomen van, kijk, ik ga iemand in dienst nemen dat mij kan ondersteunen, dat als het voor mij niet gaat, dat dat mijn rechterhand kan worden.
Ja, mooi.
Ja, en eentje werden er 2 en zijn er nu 17.
Oh,
dus bij mij komt het eigenlijk voort uit, ik ga tijd nemen voor mezelf. En daar is dit dan uit voortgekomen. Ja.
Amai, mooi. Ja, want bij veel mensen eigenlijk, denk ik, die een team willen, gaat dat meer ook over zo het schaalbaarder worden als in het financiële meer willen groeien. Allee, dat is toch wat mijn perceptie is van een team leiden.
Terwijl... Ik ben het helemaal mee eens. Wij willen niet rijk worden van Moon. Of ik zeg altijd wij, omdat wij een team zijn. Ik ben ook geen werkgever, ik ben een collega, want ik ben zelf operationeel bij klanten. Ik heb ladies in dienst die ouder zijn dan mij, die mij dingen kunnen leren. Ik hoef er niet rijk van te worden. Uiteraard wil ik mooi kunnen leven, want ik werk heel hard. Hè. Voor niks gaat de zon op. Maar wij gebruiken onze budgetten. Dus de momenten dat wij winst maken, hebben wij geïnvesteerd nu in een nieuw pand. Waarbij iedereen ergonomisch kan werken. We hebben bureaus waarbij iedereen kan rechtstaan. We hebben belbubbels gemaakt. Zodat de vrouwen die iets onzeker zijn in het openbaar bellen, dat die zich apart kunnen zetten. We hebben geïnvesteerd in teambuildings, in incentives, in een nieuw commissiesysteem. Iedereen heeft hier mooie lonen, extra legale voordelen. Wij rijden allemaal met een gouden auto. Hè. Al onze auto's zijn goud gerapt. Dus wij proberen te investeren in extra platformen om de klanten beter te servicen. Dus het gaat niet over, ik wil morgen met 50 zijn, want dan verdien ik veel geld en kan ik op strand gaan liggen, terwijl dat iedereen hier centjes opbrengt. Nee, ik ben zeker nog even operationeel als in bijna 60 uur per week, als zoals mijn zelfstandige gewoon, dan alle andere collega's die hard werken. En Ellen en ik, wij hebben overlaat ook een interview gehad voor een magazine en wij zijn er heel hard uit dat wij onze persoonlijkheid binnen het team, het feit dat de mensen hier dat het een veilige plaats is voor iedereen, mm-hmm. dat willen wij behouden. Dus onze droom is 20, niet meer dan dat. Valt er iemand weg, zullen we gaan vervangen, maar we gaan nooit meer dan 20. We zijn nu 17, komt er niemand op ons pad, dan blijft het 17.
Oké, ja.
Wij willen geen grote, bombastische, onpersoonlijke speler worden, absoluut niet.
Nee. Maar dan zie je jezelf dan als CEO van Moon, of niet?
Nee. Ik ben de collega die de lonen betaalt.
Oké, Ona, ja.
En ik ben ook de collega die natuurlijk de teambuildings kan kiezen. Hè?
Ja, ja.
Okay. Fun part of my job.
Oké. En kan je dan ook mensen gemakkelijk evalueren? Als je
niet altijd.
Ja.
Ja, en dat weet ook iedereen. We waren daar straks over kleuren bezig, dus ik ben geel-groen, dus echt die people-kleuren. Ik heb geen rood. See, allee, jawel, ik heb wel rood.
Toch een beetje.
Als ik lastig word, of als er echt iets gedaan moet worden of zo. Maar mijn gele kleur is echt wel mijn hoofdkleur. Ja. En toen we aan het groeien waren, dan had ik ook soms bang dat ik de controle verloor. Ik ben er heel eerlijk in, omdat mensen mij ook wel gemakkelijk konden overroelen. Dat weet mijn team ook, want die lachen er ook altijd mee. Mm. En dan was ik dus op zoek naar een rechterhand. En dan is Ellen op mijn pad gekomen, die is super rood. Dat is een max. Dus die kan ook tegen mij zeggen, nee, nu is het genoeg geweest.
Ja.
Nu ben je ziek, nu ga je gewoon in je bed liggen. Ja. Nu is het oké om eventjes iets niet te doen. En ik ben hier ook, ik vang het wel op. Dus wij doen het nu echt samen. Ja. En samen zijn wij heel rood en dat is prima. En dat maakt evalueren wel makkelijker, omdat ik snel iemand ben die zal zeggen, ja, maar nee, het is oké. Terwijl ik in mijn eigen denk, vertrouwen.
Ja. Ik denk inderdaad, ik herken in jou wel wat ik ook heel erg... Allee, ik ben toevallig trouwens geel-rood, de combo. Ik heb helemaal geen groen, maar grappig. Ja. Of misschien een beetje of zo. Maar... Oh my god, zwangerschapsdementie. Mijn vraag is ineens uit mijn hoofd.
Het evalueren van mensen, dat niet altijd identisch met mijn kleuren.
Inderdaad. Mijn vraag als ze biedt wel terugkomen, maakt niet uit. Oké. Okay. Better done than perfect. Ik heb je dat gezegd, deze podcast.
Het ding is wel, om de vraag te antwoorden, ben ik snel volwassen moeten worden? Nee, dat denk ik niet.
Nee.
Ik ben pas een team beginnen uitbouwen, eigenlijk vier jaar geleden. Dus tussen mijn 29 en mijn 30, dat is ook rustig aan. Allee, rustig aan, best wel snel, maar natuurlijk ben ik ze begonnen. Hè. Ja. En ik moet wel zeggen, ik kan echt mijn twee handen kussen, dat ik allemaal... Ik zeg altijd madammetjes, dat klinkt zo denigrerend, maar wij zeggen dat hier allemaal. Hè. Dus omdat we echt allemaal vrouwen, wiens hart bij Moon ligt, de moment dat er slecht nieuws is, delen wij dat samen. Op het moment dat er mooi nieuws is, delen wij dat samen. Wij vieren successen samen. Wat wel maakt dat iedereen zeer zelfredzaam is.
Ja.
En ik ook niet echt het team moet leiden. Ik moet ze opleiden en loslaten. En iedereen werkt hier eigenlijk met de mentaliteit van een zelfstandige. En daar ben ik wel heel blessed mee.
Dat is heel mooi. Ik weet wat ik wou zeggen. Ik wou zeggen, we hebben allebei dat people-pleasing kantje.
Veel te hard.
Ja, dat is de ziekte van elke ondernemer, denk ik, toch?
Ik weet het niet. Soms denk ik dat ik succesvoller zou zijn als ik eens frank zou durven zijn. Gewoon eens zeggen, niet goed, eruit. Jij goed, hier, succes vieren. En de rest niet. Wij vieren alles in groep.
Ja.
Bijvoorbeeld, met carnaval had ik gezegd, degene die het best verkleed komt, krijgt een prijs. Een bon van Zalando. Ja, en iedereen had zijn best gedaan, dus ik heb iedereen een bon gegeven.
Ah, oh, Leon.
Ja, en daar heb ik dus wel zeer regelmatig voor. Maar iedereen is daar hier blij mee en super dankbaar.
Ja.
En dat die dan zo dankbaar zijn en dat dan ook uiten, ja, dat zorgt voor mij dan weer voor energie. Dat geeft mij een gevoel. Ja, voilà.
Dus je zou eerder je team allemaal een bon van de Zalando geven in plaats van dat volledig budget aan een Chanel voor jezelf?
Het zou wel zijn. Ja, het zal wel zijn. Absoluut. Okay. Ja.
Ja, oké. Okay. Amazing. Ja, leuk. Ik vind dat echt... Ja, dat is een helemaal andere insteek dan dat ik al veel... mijn perceptie is van veel teamleaders. Dus ik vind dat wel heel leuk.
Okay.
Ja, mooi. Nu zelf heb ik twee freelancers in dienst. Want ik heb er ook al heel veel over nagedacht om iemand in dienst te nemen. Maar ik heb ook niet altijd consistent dat werk nu voor wat dat ik aanbied. Maar... als er nu een ondernemer luistert en die zegt, goh, Het is tijd om een team of iemand aan te nemen. Wat is iets van advies dat je nu al zou geven?
Niet te snel willen groeien, dus zo de dollar signs echt loslaten. Ik zorg eigenlijk, of ik probeer er altijd voor te zorgen, de moment dat ik iemand aanneem, dus de eerste persoon die ik aanneem, ik leid die op en ik zorg dat die rendabel is. Dat die eigenlijk genoeg binnenbrengt om een tweede te coveren. Dat als die tweede niet onmiddellijk succesvol is, dat je geen put graaft. Dus ik neem eigenlijk altijd berekende risico's. Dollar signs, bij mensen aanwerven, laat het los. Want het is niet omdat je groter wordt dat je meer verdient.
Nee.
Onze omzet is hoger, maar onze winst is nu veel lager dan toen we met minder waren.
Begrijpelijk.
Daarmee dat ik zeg, het hoeft mij niet per se te gaan over ik wil rijk worden van moon. Uiteraard wil ik een goed leven kunnen leiden en wil ik zeker niet er slechter van worden. Maar aanwerven van mensen, als het is om meer geld te verdienen, wordt dan zeker niet te groot. Neem berekende risico's. Van, echt investeren in iemand, de moment dat die klaar is om los te laten, dan pas uitkijken naar de volgende.
Okay.
En ik denk dat het ook wel een beetje sector-related is, want ja, moest ik u advies geven, om heel eerlijk te zijn, je zit met een kunst, hè?
Ja.
Je hebt een stijl. En wat je zelf doet, doe je dan beter. In mijn perceptie. Ik weet dat heel fout is. Hè?
Nee, dat is helemaal niet fout. Want dat is een grote discussie in het creatieve sectorverhaal. Hè? Want je hebt, zeker in Amerika, heb je zo associate teams. Hè? En je hebt er hier een paar in België. Maar persoonlijk vind ik dat de klant iets super bizar. Dat je dat zegt voor een trouw. Bijvoorbeeld, je huurt een fotograaf in. En dat je zegt, ja, iemand van mijn team komt. Je hebt daar eigenlijk helemaal geen connectie mee.
Nee.
Ik zei dat echt super
weird. Ik heel fijn met de shoots die ik met u gedaan heb. Zowel aan de client side, hè, bij Duomed, als hier bij ons op kantoor, als ook voor mij privé. De tijd die je neemt om één de kennismaking, de voorbereiding, wat verwacht je, waar wilt je naartoe?
Ja.
Stuur me wat dingen op, wat vind je mooi, wat vind je niet mooi? Zwart-wit of wel of niet? Ik voel me niet goed in mijn vel, wil je daar rekening mee houden? Oh, mijn man is nogal stroef, kan je daar rekening mee houden?
Ja.
Ja, ik heb dat gesprek met jou gehad, moest er dan collega Els, die waarschijnlijk ook fantastisch is, aankomen met een andere stijl die met mij geen intake. Ik weet het niet. Ik zou geboekt bij iemand, zeker in de kunstsector of de artistieke sector, geboekt bij iemand voor ofwel een connectie ofwel een stijl.
Ja, nou, dat is inderdaad een mooie insteek. Ja,
ja?
Ik zeg altijd eigenlijk tegen ook mijn coaches als fotograaf, of coach van fotografen, zeg ik altijd, mensen boeken je niet voor je stijl, mensen boeken je voor jou.
Ja.
Daar ben ik echt van overtuigd.
Ja.
Maar ik denk dat ook wel kan gelden voor een moon. Hè?
Absoluut.
Ja.
Wat wel kan, is bijvoorbeeld aanvulling. Als je zegt, ah, mijn passie is echt fotografie. En nu krijg ik zoveel vragen voor videografie, maar eigenlijk doe ik dat niet zo heel graag. Ja, kun je wel zeggen, ik neem een videograaf in dienst.
Ja.
Die je denkt, dat kan wel.
Ja. Ja, ik heb nu een marketeer in dienst voor mijn ads en mijn zorg dat dat... Allee, eventueel soms zo back-office en dat vooral. En dan een VA voor mijn pure administratie, mijn boekhouding. Want ik vind dat
ja, dat begrijp ik.
Nu, je hebt al gesproken over Ellen en ook een beetje over Koen. Nu, Koen, heb ik dat juist begrepen dat hij eigenlijk mee zaakvoerder of oprichter is van Moon? Ben ik daar juist?
Ja, klopt. Initieel... als ik bij Koen gekomen ben, als ik hem leerde kennen, dan zei hij tegen mij van, je moet echt meer gaan doen met je passie, niet bij ene klant. Hè. Je moet echt breder, ga terug werving en selectie doen. Ik merk dat je dat mist. Ik kwam toen uit een super turbulente periode in mijn leven. Dus ik moest even van nul opnieuw beginnen. Ik had echt niet de moed om daar ook van nul iets opnieuw op te zetten. Dus op een dag heeft Koen mij verrast. Hij vroeg aan mij, wat heb je nodig om terug te starten? Dus ik zei, ja, een laptop, maar ik heb daar nu geen budget voor. Dus ik denk dat we 2 maanden of zo bij elkaar waren. En hij zei van, oké, prima, hier is uw laptop, cadeauke, let's go. Ik geef u aandelen van mijn zaak. Dus ik had 50% van zijn aandeel gekregen. Hij heeft zijn NACE-codes, hij zit in de automotive-industrie trouwens. Hij heeft zijn NACE-codes laten aanpassen, zodat hij ook human resources mocht aanbieden. En op die manier ben ik dus volledig als zelfstandig terug aan de slag kunnen gaan, zonder de opstartkorts van een vennootschap, et cetera. En nadat dat na een jaar eigenlijk super hard is gegaan en de boekhouder zei van, oké, nu is het tijd om 2 vennootschappen te maken, ben ik dus ook samen met Koen Moon begonnen. Misschien een leuke anekdote. Moon is volledig geschreven in hoofdletters buiten de tweede O. En is eigenlijk de hoofdletter M van Meerbergs, de achternaam van mijn man. De hoofdletter O en een kleine O, de eerste 2 letters van mijn naam, Ona. En de hoofdletter N is de hoofdletter van Nooyen, dus van mijn achternaam. En de tweede O is een kleine O en in het goud. Dus dat is, goud wordt hier overal doorgetrokken in onze huisstijl. En dat is eigenlijk de trouwring van mijn koen. Ja.
Maar ik vind...
Weer gezocht, maar ja.
Nee, ik vind het verhaal van het laptop geven en de NACE-codes, dat is bijna een huwelijksaanzoek na 2 maanden.
Ja. Ja, klopt.
Hoe lang zijn jullie nu samen?
7 jaar.
En hoe lang zijn jullie getrouwd?
2019 zijn we getrouwd in Las Vegas.
Zalig.
Ja.
Echt, oké, Sims, wil ik dat verhaal nog even... Ja. Dat vind ik echt een fantastisch verhaal. Maar gaan we zoiets. Ja. Nu, je hebt er juist al gezegd, dus Koen komt uit de autosector of automotive sector. Super vette job. Je hebt het al gehad over de gouden auto's. Vertel ons even wat dat Koen juist doet.
Ja, Koen is detailing wrapper. Dus wrappen, ja, dat is een folie, beschermfolie of gekleurde folie over een auto. Hoofdzakelijk luxewagens, maar evengoed, zoals ons, bedrijfswagens, volledige fleet in het goud. Wrappen, belettering, logo's. Mensen die hier binnenkomen, die zeggen, ja, ik heb een paarse auto gekocht en ik wil keigraag roze achteruitkijkspiegels. Dat zijn dingen die wij ook doen. Dat hij doet. En detailing, en dat is eigenlijk het opknappen van auto's. Dus eigenlijk... De wagens krasvrij maken, krassen vanuit de carwash, et cetera. Dan heb je zo van die fijne cirkeltjes, dat lijkt soms op spinnenwebben, op je capo bijvoorbeeld. En zij polijsten de wagen volledig, zetten er een beschermlaag op, coatings, interieurreinigingen. Jeansbroeken gaan bijvoorbeeld af op leren stoelen, die kunnen zij dieptereiniging terug volledig naar nieuw staat krijgen. Dus de auto terug showroom klaarmaken eigenlijk.
Ik denk dat ik daar eens moet langskomen. Ik ga mijn auto staat toevallig te koop en ik... Ik vind dat die strepen binnen in mijn auto, de lieftallige handcarwashers krijgen dat niet proper. Dus misschien moet ik je gewoon vragen wat hij kan doen.
Absoluut. Dat gaat sexy.
Oké, leuk. We hebben het er juist al over gehad, over Lilou en Marcel.
Wat?
Die twee minis. Nu, je hebt er juist een, want ik schreef IVF-traject, maar het is het ICSI-traject waarmee dat je eigenlijk Lilou ter wereld hebt kunnen brengen. Ja. Maar... Je werd heel snel daarna terug mama, onverwacht. Ja. Hè, want dat eigenlijk Marcel is gekomen puur uit liefde, denk ik. Dus je hebt eigenlijk, denk ik, toch twee totaal verschillende... zwangerschappen wil ik niet zeggen, maar twee verschillende...
Jawel.
Ofwel, ja, oké. Okay. Ja.
Verschillende emoties, verschillende zwangerschappen, twee verschillende kinderen. Lili Lou, zeer gewenst, zeer naar uitgekeken... inderdaad, 3 jaar, 8 maanden, 13 inseminaties. Ik ben 7 keer zwanger geweest. Ik heb 2 kindjes, dus dat zegt genoeg. Heel heavy fysiek geweest, heel heavy mentaal. Ook tijdens de zwangerschap met Lililou en de aanleiding naar zwanger worden veel psychologische begeleiding nodig gehad. Maar ik merk dat ook soms wel mama's die geen fertiliteitstraject achter de rug hebben, die psychologische begeleiding kunnen gebruiken. Mensen, ik zei het daar straks tegen jou, hè, er zijn vrouwen die zeggen het waren de mooiste 9 maanden van mijn leven. Ik ben daar ergens jaloers op, want ik zou dat ook wel willen zeggen. Voor mij was dat niet het geval. Misschien timeline-gewijs eventjes, long story short.
Ja.
De kindjes wouden niet komen. Het eerste jaar samenwerken met Koen ging super hard. Dus ik dacht, bon, als het privé niet mag gebeuren, dan ga ik er nu gewoon professioneel keihard voor. Dus ik ben dan 1 januari 2020... Moon als zelfstandige vennootschap opgestart.
Wow, net voor corona.
13 maart mijn terugplaatsing. En s'avonds kreeg ik telefoon van de dokter om te zeggen als deze terugplaatsing niet zou uitdraaien op een succes, gaat er een lange tijd gewacht moeten worden, want er komt een lockdown aan. En s'avonds is effectief de lockdown aangekondigd. Dus dat waren 2 hele enge weken om te zien of ik dan effectief zwanger was of niet. Iedereen zat ook thuis. Ik liep de muren op. Ik kon alleen maar denken aan... Ah, ik voel nu aan mijn borst, aan mijn rug. En ja, ik ben zwanger. Ik voel het, want ik ben misselijk. Ik heb honger. Ja. Die 4 muren komen op je af. Desalniettemin bestond mijn zaak 8 weken of zo. Dus ik had ook 3 mensen in dienst. Dus die eerste persoon was nog met Koen mee in de zaak gegaan. Ik heb dan net voor corona 2 mensen in dienst genomen die ik nog volledig moest opleiden. Oké, good news. 2 weken later bleek ik dan effectief, 26 maart, kreeg ik dan te horen dat ik zwanger was. Dus super blij. Maar all things aside was het nog steeds corona. Corona is zeer goed geweest voor onze sector, moet ik eerlijk toegeven, omdat de markt gewoon heel hard veranderd is. Er werd heel veel beroep gedaan op tijdelijke mensen om inderdaad gewoon dat HR, de reïntegratie, procedures, al die dingen terug op te starten, recrutering te gaan aanpassen. Mensen die dat thuis werkten en ineens ongelukkig werden, dus op zoek gingen naar iets anders. die wereld was heel, heel gek op zijn kop, maar heel goed voor de zaak. Dus dat was wel heel fijn. Dan op 29 weken heb ik een enorm stressvolle periode gehad met werk, omdat we dus heel hard aan het groeien waren. We waren ondertussen met 5. Dat was in september ergens, denk ik. En dan was ik op controle gaan bij de dokter en die zei, ja, maar je hebt nu weeën en ontsluiting en een verkorte baarmoederhals. Je dokter wilt komen, maar ze weegt nog maar 1,6 kilo. Dat gaan we niet doen, dus je mocht onmiddellijk naar de MIEK. En dan heb ik een week op maternity intensive care gelegen aan Gistinus. Heb ik weeënremmers gekregen, longrijping, alles. En dan ben ik dus naar huis gestuurd met de boodschap. Een kwartiertje per dag recht staan. En zo lang mogelijk proberen houden. Elke dag is een dag. En dan heb ik via mijn vriendinnetjes Jill en Eva bij u terechtgekomen. Yes. Mail gestuurd van, zou je alsjeblieft van mij nog foto's kunnen maken? Want ik heb er geen. En ik zou het zo erg vinden om geen foto's te hebben.
Klopt.
Maar ik moet ook wel binnen blijven in mijn huis. En ik heb eigenlijk geen foto's in ik huis. Kunnen we even samen brainstormen? Waarvoor dank. supermooie resultaten kunnen maken. En dan een paar dagen later, denk ik, ben ik dan uiteindelijk bevallen.
Is dat echt? Is dat een paar dagen als
een een paar dagen als een shoot. Op 37 weken en een beetje.
Amai.
Ja, en dus heel blij dat ik die dan nog, dat ik die foto's had. Omdat we altijd gezegd hebben, die procedure van fertiliteit doen wij nooit meer, omdat dat zo zwaar was voor mij. Dus we hadden ons erbij neergelegd, het blijft er eentje. Goed, Lilou geboren, dat ging eigenlijk heel fijn. Het was corona, op die moment was ik super blij, rustig alleen in het ziekenhuis, geen bezoek.
Ja.
Kunnen cocoonen, waar ik zo lang naar verlangen heb gehad. Dus ik heb een heel angstige zwangerschap gehad bij Lililou. Maar ook een heel groot verlangen. Dus ik was heel hard bezig met het kaartje moet zo zijn. En de doopsuiker moet zo zijn. En ik moet blijven sporten. En ik moet fit zijn. En de kamer moet perfect zijn. En de beddenlakens moeten passen bij het geboortekaartje. En zo heel Pinterest, 10.000 borden. Ja. Prima, want die droom dat één keer zwanger zijn, dat één kindje, dat was er eindelijk, de cirkel was rond. Bij de gynaecoloog op gesprek geweest enkele weken later, die zei, ja prima, alles is in orde. De natuur gaat het u niet gunnen, dus als je ooit een tweede wilt, bel me op, dan plannen we terug in. Toen thuisgekomen, lang met Koen in gesprek gegaan, want ergens wou ik heel graag een tweede, hij niet. Dus de kerk in het midden, we hadden eentje, dat was prima. Dus ik zei tegen Koen, ik heb zoveel hormonen genomen, ik zie dat eigenlijk niet zitten om terug anticonceptie te gebruiken. Maar ik weet dat als wij onveilig gaan vrijen, dat ik steeds zal hopen om ooit natuurlijk zwanger te worden. En elke keer dat dat niet gaat zijn, ga ik misschien teleurgesteld zijn, stiekem. Dus zou jij dat zien zitten om gewoon de schaduw te zetten? Hè? Voilà.
Ja.
Zo is echt zo gedaan. Ik ben Koen gaan afzetten in het ziekenhuis, een paar weken na mijn bevalling. En ik was echt ziek en ik had zoveel bang dat ik corona had. Testen gedaan, niks gevonden. Ja, griep. Ja, een griep, hè. Goed uitrusten. Ja, dat werd dan niet beter. Bloed laten trekken. Ja, bleek dus uiteindelijk dat ik gewoon terug zwanger was. Net voor
de
van mijn man. Ja. Dat was heel heftig. Ongepland. Onverwacht. Niet per se ongewenst, maar gewoon zodanig ongepland dat je wereld wel even op zijn kop staat.
Ja.
Ik was 6 weken zwanger als ik het ontdekte. Dus Lililou was toen een week of 15, die ging net naar de crèche. Ik was net terug gaan werken. Die ging part-time naar de crèche. Ik was net terug gaan werken, dat was super heftig. Wat gaan we doen? We hadden ons huis net verbouwd. We hadden maar 1 kinderkamer. We hadden grotere kamers genomen, want we wilden er toch maar eentje. Ja, ineens zit je daarmee. Een tweede, wat gaan we doen? Moet ik ook heel eerlijk zijn. Ik denk dat dat ook iets is waar ik transparant over kan en mag zijn in deze tijd. We hebben zelfs wel getwijfeld, gaan we dat doen? Hè?
Ja.
We zijn alle twee zelfstandig. Ons huis is er niet naar. Willen we effectief wel een tweede kindje? Hè? Er zijn nog altijd heel veel mensen met meningen over abortussen. En dat is helemaal prima. En ik wil daar gerust over in gesprek gaan. Maar ik heb daar wel over nagedacht.
Ja.
Langs de gynaecoloog gegaan. Ja, dan zie je dat flikkerend hartslagje. En dan is de kous af. Hè? Dat is je kind. Ja. Ja. We gaan naar huis. Er komt een tweede. Het is helemaal prima. Naar onze ouders gereden, dat vertelt. Ja, dat had ook niet zien aankomen.
Wauw.
Onverwacht geschenk. En ja, nu gelukkiger als ooit. Bij Marcel 0,0 voorbereiding. Ik had niks bij in het ziekenhuis. bevalling was op 4 minuten. Ik heb... ik denk zelfs geen foto's van mijn zwangerschap met Marcel.
Jawel, in de teamshoot waar jij zwanger van Marcel.
Ja,
ik was juist.
Ja. Maar ik ben ook 22 kilo bijgekomen, dus misschien niet slecht dat ik niet te veel foto's daarvan heb. Maar Anderzijds was ik super gerust.
Ja.
Ik heb nooit bang gehad als ik iets voelde. Ik heb tot mijn 38 weken kunnen dragen. Ik was op controle, waarbij dat mijn gynaecoloog zei, ah, amai, je hebt 6 centimeter ontsluiting. Misschien is even aan de monitor gaan liggen in Augustine. Dus en ik kwam binnen en ze legde mij aan de monitor en zeiden, ja, maar vrouw, zeg je naar de buiken, hè? Dat zijn weeën. Meld uw man, want binnen een uur is uw kind er. Dus ik... Nee, geen slaapzak, geen pyjama voor die kleine, geen muts, geen tut, niks. En die zei, ja, ga de borstvoeding geven? Ja, ah, dan heb je toch niks nodig, anders hebben wij hier. Oké. Okay. En Koen kwam binnen op het moment dat de gynaecoloog haar jas aandeed. Ze zei dan, om te lachen, je mag dat eens persen, je weet hoe dat moet. Het is nog niet lang geleden, effectief, 11 maanden dus ervoor. En ik perste en Marcel heeft... Marcel is opgevangen door zijn papa, want ik kwam er gewoon uit. Ik ben op 4 minuten bevallen. Dus,
wacht, waar was jullie? Wacht, even logistiek. Dus ja. Koen loopt binnen.
Ja,
jij is ermee
bezig. Haar jas aan het aandoen en die zei: perst maar, Alice, je weet hoe het moet. En ik duw en de vroedvrouw roept: stop, 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 het hoofd is er al uit. Waardoor de vroedvrouw samen met Koen eigenlijk het kindje aanpakt en Koen de navelstreng knipt. Dus ik heb 1 keer geduwd.
Ik hoop oprecht dat ik zo mag bevallen. Ja.
En dat herstelt ook allemaal gewoon helemaal mooi en prima. Dus,
oh, ik hoop het echt, want nu heb ik de nachtmerriefase dat ik denk dat mijn vagina nooit
meer is. Nee, dat is echt een fabeltje.
Oké.
Okay. Snel of traag bevallen wil ook niks zeggen over de vajayjay. Even okay. Verschillen als er mannen zouden zijn die luisteren, die denken dat ik weet niet wat. Kinderen kan hebben. Nee, het is helemaal oké. Okay. Okay. Wow. Maar dus ja, effectief. 2 andere kinderen, 2 andere zwangerschappen, 2 andere parcours. 2 keer andere emoties geweest.
Wow. Ja. En nu een jongen en een meisje, een echte koningsvins.
Ja. Ja.
Maar vind ik echt een heel straf verhaal. Vind dat echt prachtig.
Dank je. Ik ook.
Ja, dat is echt very... Allee, ik vind het ook leuk om op Instagram dat je soms zo post zo... Je hebt onlangs een story, denk ik, gepost van dat Koen met de 2 kleintjes op de zetel zo elk mijn flesje en dan zo mijn hele wereld op 1 foto of zoiets had
gezien. Ja, 1 vierkante meter.
Ja, en toen dacht ik echt... Oh, want ik ben niet fluffy, ik ben niet melig. Ik had wel een kinderwens, maar dat is post mijn miskraam. Dat ik dacht van, oké, ik wil dit wel. Maar wat je daar juist beschrijft van het... ik weet niet wat je al hebt geluisterd, waarschijnlijk nog niet, maar ik heb mijn miskraamverhaal ook hier op de podcast verteld. Omdat... Okay. Jij hebt er dus 5 gehad dan, als ik het zo mag concluderen. Ja. Die roze wolk is voor mij wel echt afgenomen door mijn miskraam. Als in, nu gaat het beter omdat het kind zeer veel beweegt en ik kan niet meer ademen en het is aan het shotten en ik denk ik ga bevallen van een acrobaat van Cirque du Soleil. Ik weet het niet. Maar die angsten, die eerste 5 maanden van elke keer een piepietje gaan doen, die angst van oei, dat gaat
niet mis.
Voilà. Dat is echt, en daar vind ik heel erg dat dat van mij is afgenomen en waarschijnlijk van jou dan ook wel door jouw traject. Ja.
Super hard. Ik profileer mij ook echt nog altijd als fertiliteitsmama. Dus ik heb ook meegedaan aan een blog. Op Pipa Mee, trouwens.
Ah, ja.
En dat gaat over droomverhalen en nachtmerrieverhalen. Hè, over vrouwen en hun zwangerschappen, kindjes op de wereld zetten. Heel mijn fertiliteitsverhaal staat daar grondig uit de doeken gedaan. En ik zeg altijd... Ik heb wel wat vriendinnen die ondertussen in fertiliteit zitten. Ik probeer die ook goed op te volgen. Regelmatig een berichtje te sturen. Hoe gaat het? In welke fase zit je nu? Waar ben je nu? Ook binnen onze werkomgeving zijn er ook wel wat fertiliteitsmama's. Ik maak daar heel veel tijd en ruimte voor. Je blijft ook fertiliteitsmama. En jouw kindje gaat ook een regenboogkindje zijn. Mm-hmm. Het kindje dat geboren wordt na een miskraam is een regenboogkindje.
Ja.
Lily Lou is dat ook. Marcel is dat niet. Ik heb eerst begonnen met heel veel meer regenbogen te doen. Mm. Achteraf dacht ik, ik zie eigenlijk niet zo heel graag regenbogen. Dus,
nee.
Voilà. Dus ik ben dan overgegaan op gewoon eucalyptusgroen. Heel klassiek en heel stijf. Maar,
dat is juist, ik herinner me nog van de foto's. Ja.
Ja. En ik blijf wel fertiliteitsmama in hart en nieren. Ja. En ik blijf ook wel nog altijd heel veel verdriet hebben daarvan. Dat zijn wel littekens op mijn ziel. Die zowel in mijn privéomgeving als in mijn relatie, als gewoon bij mezelf als persoon, wel heel veel veranderingen hebben teweeggebracht. Ja. Ik kon niet bij iedereen terecht met mijn verdriet. Ik heb in een periode geleefd waarin ik mijn vriendinnen, en degenen die dat luisteren, die weten dat ook, hun zwangerschappen ook mis. Ik heb altijd gezegd, ik gun het iedereen. Maar in mijn eigen dacht ik echt, menas.
Ja, ja.
Bijvoorbeeld ook een koppel vriendinnen, hè, twee vrouwen die samen aan een kindje hebben gekregen. En dan dacht ik, om heel cru te zijn, dacht ik echt, hoezo?
Ja,
jullie
ja.
hebben misschien, hè?
Ja,
letterlijk. Om zwanger mee te worden en ik wel. En waarom jullie wel en ik niet? Dus het gaat, op een bepaald moment heeft het mij een lelijk kantje in mijn persoonlijkheid gegeven. Maar ik merkte ook dat mensen mijn verdriet niet altijd opzochten. Als ze konden kiezen in het weekend om dingen te doen met vriendinnen die kids hadden en leuk en aan de speeltuin en wafels en pannenkoeken. Of mij te gaan wandelen met mijn hand in te omarmen en te vragen hoe het met mij gaat. En de zoveelste keer dat ik begin te huilen. Op een bepaald moment beginnen mensen ook wel te kiezen voor het geluk. Dus dat heeft in mijn vriendschappen, in mijn familie, maar ook in mijn relatie met Koen, wel vaak in de weg gestaan. En dat zijn wel dingen die ik mij nog zeer goed herinner. En de mensen die er toen voor mij waren, nog altijd aan zich omarm. Ik zal ook nooit vergeten hoe eenzaam dat ik mij gevoeld heb. Hoewel dat ik echt de beste man ter wereld heb, die wel introvert is. Maar naar elke afspraak, om 7 uur 's morgens, 6 uur 's morgens, whatever, is meegegaan.
Ja.
Dan moet je de beste partner ter wereld hebben. Zolang dat je partner geen baarmoeder heeft, gaat hij echt niet begrijpen wat je meemaakt.
Nee.
En dat is met een zwangerschap hetzelfde, maar met zwangerschap deelde een geluk. En kunnen inleven in iemand zijn verdriet is super moeilijk.
Ja.
Ik ben mij dan op mijn werk beginnen storten, wat natuurlijk nu allemaal uitgedraaid is tot een succes. Dus ergens ben ik dankbaar dat ik dankzij dat verdriet professioneel mij gesmeden heb. Anderzijds heb ik wel nog schrammen op mijn hart of op mijn ziel die daar nooit helemaal zullen weggaan. Ja.
Ja. Ik zag onlangs een reel van een tekenares en die tekende gezinnen, maar die tekende ook de kindjes die eigenlijk de aarde niet hadden gehaald en dan zo met een halo rond. Echt. En ja, ik moet nu niet zeggen hormonaal zwanger, dus ik begon natuurlijk echt te janken. En ik weet, ik weet niet in hoeverre dat jij spiritueel bent, Ona, maar ik weet dat iemand spiritueel tegen mij heeft gezegd, je eerste kindje, dat is een meisje geweest. En ik heb nu een jongen, ik ben zwanger van een jongen, en ik wou altijd heel graag een meisje. En of dat nu waar is of niet, ik denk dat ook wel, want ik had toen echt een helemaal andere zwangerschap, dat was ook een korte zwangerschap, maar voor mij is dat bijvoorbeeld zo dat filmpje zien en soms daarbij stilstaan, en ik wel zo, oef, dan beseft ineens inderdaad wat dat...
Ja.
Heel gek gevoel. En ik vind dat een heel bizar verdriet ook wel.
Ja, ik ben ook wel heel spiritueel. Ik ben ook mij meer gaan verdiepen in het spirituele. Kristallen naar healing toe. Toen dat ik merkte dat de psychologen en de artsen mij niet meer konden helpen.
Ja.
Ik ben toen terechtgekomen bij een healer, waarvan ik nog altijd zeker ben dat zij mee instaat voor het uiteindelijk succesverhaal. Zij heeft altijd tegen mij gezegd dat ik 2 kinderen ging hebben. Dus de dag dat ik ben langs gegaan met Lili om te laten zien van, ze spreekt Engels, here she is. De cirkel is rond. En zij zei, uw zoon nog. En dan is uw cirkel. En ik zei, Koen heeft een vasectomie gedaan. En ze zei, ik weet niet op welke manier, maar je bent een gezin van 4. Ja.
Wow.
En op het moment dat ik bij haar ging met mijn miskramen, mijn verdriet, dan zei hetgeen dat zij mij gezegd heeft, ik weet niet of het waar is, maar het is wel iets waar ik troost in gevonden heb. Misschien ook een beetje ligubere troost wel, maar zij zei, de moment dat je bevalt en het kindje eigenlijk de aarde raakt, bij de eerste ademhaling krijgt het kindje pas een ziel, zei ze. Dus de moment dat je bevalt en het kindje ademt, dan krijgen ze eigenlijk de ziel waarin hun persoonlijkheid en voilà, eigenlijk heel hun leven al zit. En op een of andere manier, dat klinkt heel liguber en misschien wel negatief, maar heeft mij dat ergens troost gegeven, omdat ik wel probeerde aan al die voorgaande zwangerschappen, was het een meisje, was het een jongen, wat was de uitgerekende datum? Ja. We hadden nu al 2 kindjes van 6 en 7 gehad, dan hadden we misschien al makkelijker kunnen reizen. Ik ben heel lang dat blijven doen.
Ja.
Zij zei altijd tegen mij, maar er is geen gezicht op te plakken, er is geen persoonlijkheid op te plakken. Because they didn't have a soul. En dat is wel een beetje mijn verwerking geweest. Dat gaat natuurlijk niet voor iedereen zijn, maar mij is dat wel altijd bijgebleven dat ze zei, de eerste ademhaling zorgt voor de ziel van je kind.
Amai. Heb je de Disney-film Soul gezien?
Absoluut.
Ja, dat was voor mij zo, dat die zieltjes zo in naar de aarde springen, zeg maar. Ik dacht met mijn miskraam, dat zieltje was gewoon nog niet klaar. Dat is zoiets, maar dat is heel freaky dat je dit dan zegt. Ja, maar we hebben elk onze manier om dat een plaats te geven. Hè. Maar bedankt om daar wel zo super open. Allee, ik voel, het is bijna dat je een ambassadeur bent. Allee, dat is nu niet het juiste woord, maar echt een goede speaker over dit onderwerp. Echt chapeau dat je er zo mooi over praat.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook op Instagram best wel wat fertiliteitsmama's volg. Ik ben iemand dat er heel open over is. Ik maak daar ook nog steeds posts over. Lilo is ook een XI-baby. Ik ga haar later ook uitleggen wat dat inhoudt. En ik heb zelfs een paar mensen... ik heb totaal geen zeggenschap op Instagram of zo. Maar er zijn wel wat mensen die mij volgen van mijn blog destijds. Die dan nu bijvoorbeeld laten weten van ik zit in fertiliteit. Heb jij die en die medicatie ook moeten nemen? Hoe was dat bij jou? Die mij sinds die blog ook gevolgd hebben en die mij nu nog steeds op de hoogte houden van hun zwangerschappen of eventueel. Dus dat zijn mensen, allee, vrouwen die ik nooit gezien heb. Dus dat is wel heel leuk.
Gek, hè, hoe dat je over, allee, niet gek, maar hoe dat je community bouwt op bepaalde onderwerpen. Ja. Jij en Koen, jullie zijn beide ondernemers. Zien jullie kinderen doodgraag, maar hoe behoud je die balans? Als ouders van heel twee toch wel kleine kindjes, maar ook hoe behoud je je relatie spicy? Allee, how do you do it?
Ja, ik ga er gewoon kei eerlijk over zijn, want ik weet er ook heel veel taboe en ook heel veel meningen over bestaan. Ik ga super eerlijk zijn. Ik werk heel hard, wat maakt dat ik mijn eigen geen gigantisch loon uitbetaal, maar hetgeen waar ik voor werk gebruik om ervoor te zorgen dat mijn kinderen dichtbij zijn. Wat ik daarmee wil zeggen, wij zijn verhuisd in september naar een pand waarbij Koen zijn zaak en mijn zaak is. En wij wonen boven onze twee bedrijven.
Ja.
Wat onze work-life balance al wel wat interessanter maakt. Hè. Wij wonen waar wij werken. En wij hebben eigenlijk onze onthaalmoeder destijds de vraag gesteld van zie jij het zitten om bij ons te komen werken? Dus onze kindjes zijn eigenlijk van maandag tot vrijdag thuis. Wat maakt dat Koen bijna elke middag gaat lunchen met de kindjes boven. Wij hebben opvang tot 4:15. Om 4:15 stoppen wij allebei met werken. Gaan wij naar boven, eten wij met gezin. Wij doen wasjes, plasjes, bedjes. Tot 7:00. En dan kunnen wij met de babyfoon terug naar beneden of de laptop mee naar boven verder werken. Dus wij bewaken onze quality time. Ik heb twee marmotjes die dat heel goed slapen tot 8:00. Dus onze ochtend is pyjama, zetel, knuffelen, filmpje, samen ontbijt maken, whatever. En onze quality time tussen 5 en 7 of tussen 5 en half 8 s'avonds is ook heilig. Daarbij komt dat wij proberen in het weekend, elk weekend, een activiteit te doen. Plankendaal, plopsen, indoor, wandelen, fietsen, maakt niet uit. Dat we gewoon bij elkaar zijn, als gezin. En Koen en ik, wij proberen ook wel regelmatig beroep te doen. En echt, daar raad ik alle mama's aan, is echt, don't be shy en vraag hulp. Want het is echt oké om het allemaal zelf te doen, maar het is ook echt oké om hulp te vragen om je relatie levend te houden. Dus wij proberen ook wel regelmatig... Een tijdje geleden zijn we weekendje naar Roermond. Gewoon een avond, de kindjes afgezet bij Koen zijn zus of bij mijn zus. Bij mijn meter, die zorgt ook heel vaak. Die zorgde voor mij en mijn zus en die zorgt nu ook heel vaak voor onze kindjes. En dan gaan wij lekker uit eten, een hotelletje. En dan denk ik, ah, een bad, zonder dat er twee kinderen aan mijn rand hier staan. Helemaal prima. En dan 's morgens een beetje winkelen, lunchen en dan rijden wij naar huis. En dat proberen we wel heel regelmatig te doen.
Nice. Ik heb ooit gehoord van iemand die zei... one advice, dat is een Ierse vriendin van mij. One advice, a happy mom is a happy child. Dus,
ja, wij lopen ook wel tegen stress aan. En wij lopen soms ook de randjes eraf. In onze stress, wat maakt dat wij vatbaarder zijn voor discussies en vuur, om het zo te zeggen. Ik zeg altijd, wij zijn een portie kibbelen met een sausje van liefde. Dus
mooi.
We liggen ons wel bij elkaar. En Koen is de meest supportive ziel om mij professioneel succesvol te laten voelen. En ik wil echt niet liever dan dat hij succesvol is.
Ja.
Dus dat gunnen wij elkaar heel hard. Maar we proberen ook elkaar wel echt te complimenteren als het gaat over ouderschap. En wij proberen ook wel echt om tijd te blijven maken voor elkaar. Wat wel niet, ik geef ook heel toe, niet altijd evident is, want wij kibbelen heel veel. Wij maken ook veel ruzie. Wij zijn het ook niet altijd over alles eens.
Nee.
En we hadden bijvoorbeeld zondagavond gingen we quality time doen. De kinderen sliepen, we gingen een film kijken, chipje eten, gewoon gezellig in de zetel. En om 9:30 stond Lililou in haar slaapzak bij ons aan de zetel. En die zei, ik kom dan eventjes bij mama en papa zitten. Ja, oké, prima. Daar gaat die quality time dan. Die komt eraan. En dan leg je naar elkaar en dan denk je, ja, dit is toch de hele wereld, of niet?
Ja. Oké.
Ja. We gaan ook deze zomer op vakantie. We hebben een nichtje gevraagd om mee te gaan, zodat we extra hulp hebben voor de kindjes. We hebben een huisje gehuurd en als de kindjes dan slapen, dan kunnen wij ook als mijn nichtje dan... dit noemt trouwens ook Liesje, heel grappig. Liesje bij de kindjes blijft als die slapen, dan kunnen Koen en ik ook op vakantie samen gaan eten, bijvoorbeeld. Dus gewoon hulp vragen is echt wel het grote advies.
Ik was enig kind en er was altijd een babysitter mee op reis. Dus ik vind dat...
Top,
als ik het geld heb, zou ik heel graag een nanny willen. Dat meen ik. Hè?
Dus ik werk heel hard voor dat te kunnen doen.
Mooi, mooi. We gaan even naar een helemaal ander onderwerp gaan.
Yes.
Mensen die je volgen op Instagram zien natuurlijk ook een helemaal andere Ona. Ik zou zeggen de niet-CEO-Ona, maar dat mag ik misschien niet zeggen. Maar de niet-ondernemende Ona. Ik zie dan ook een party-animal-Ona. Echt zo...
Af en toe een
Af
beetje.
en toe een klein feestje. Maar je omringt je wel met bepaalde kringen die mensen wel gaan herkennen, denk ik. Om het maar te zeggen... bekendere influencers, Vlaanderen, België en misschien verder, dat weet ik niet. Ik ken jou natuurlijk als Ona, ik ken jou niet vanuit die wereld. Hoe is dat voor jou om, want jij gaat naar, want bijvoorbeeld een Tomorrowland of ik zeg maar iets, van die coole events en best wel dichtbij de hele coole famous people. Maar hoe is dat voor jou om dat leven mee te maken, zij het als een bestie, als een zijlijn. Allee, ik weet niet hoe je het natuurlijk zelf ervaart, of hoe is dat leven voor jou?
Ja, super cool, hè? Ik ga het niet onder stoelen of banken steken. Dat is heel leuk dat ik daar deel van uit kan maken. Nu, misschien belangrijk om te beginnen bij het begin. Hoe ben ik daar beland?
Hè? Ja.
Dus initieel ben ik eigenlijk terechtgekomen bij Gilles Knudde van Bikini Body, nu B-Body. Toen zij nog in de IMO werkte. Dus toen er Instagram eigenlijk helemaal nog geen ding was. En ging het over detoxen en weet ik veel wat. We zijn allemaal vrouwen, jonge vrouwen. En we willen er goed uitzien en worden wat ouder en bla bla. En iemand zei tegen mij, je moet die Gilles Knudde eens zoeken op Instagram. Ik denk dat ze toen 900 volgers had. Want ik weet nog dat ik tegen haar zei, wauw, jij zit al aan 1000. Hè. 900 volgers had. Die heeft een thee, een detox thee, waar je dus kei veel van afvalt. Ja, dat moest ik dus hebben. Hè. Je moet geen moeite doen in geval daar. Dat moest ik hebben. Dus ik had daar een berichtje gestuurd, gecontacteerd en zei, ja, natuurlijk, zo simpel is het niet. Hè. Het gaat natuurlijk in combinatie met een goede leeftijd. En die begon mij meteen advies te geven, alsof ik die misschien al jaren kende. Dus ze zei, kom eens af, ik werk in Mortsel. Ik zal u wat advies geven en wat uitleg geven en kom eens een zak halen om te testen. Dan was hij, ik ben daar aan een uur blijven plakken. Ik weet niet hoe leuk, een beetje later hebben we dat eens afgesproken. En zo is hij eigenlijk een van mijn goede vriendinnen geworden. Nog voor het grote influencer gebeuren. Gilles is een super ondernemende vrouw, altijd geweest. En dat heeft mij ook wel heel hard geïnspireerd op de momenten dat ik bang was om te ondernemen. Dat zo, madameke, ze is 10 jaar jonger als mij. Maar tegen mij zei, wat heb jij eigenlijk te verliezen? Ga ervoor, je kan het. En ik dacht echt, wow, dat is wel... Oké, ja, goed, prima.
Nice.
Ja. Op een paar jaar tijd is zij natuurlijk enorm naar boven geschoten. Maar is nog altijd iemand die heel hard werkt, ook net mama is geworden. Die soms advies vraagt aan mij over het moederschap. Ik vraag haar advies over ondernemerschap. Zij heeft een heel rood kantje, kan heel direct zijn. Zegt ook tegen mij soms, jij bent veel te braaf, veel te lief. We sturen elkaar bij, dus het is echt een aanvulling. Op privévlak, maar dat zijn natuurlijk dingen dat je niet op Instagram ziet. Nee. Het feit dat we alle twee om 12:30 s'nachts nog met elkaar aan het spelen zijn, van ik zit nog altijd achter mijn pc, ik kan eigenlijk niet meer, ja, ik ook niet, ik heb al maar 4 uur geslapen. Dat zijn dingen die natuurlijk niet op Instagram zijn. Maar hoewel dat Gilles dan terechtgekomen is in een wereld van bv's en influencers en zo verder, is die nooit echt vergeten wie dat ze bottom is.
Okay.
En die is ook altijd blijven meenemen. Het is niet omdat ik geen influencer ben, dat ik ineens er minder toe doe of toe deed.
Mooi, ja.
Super tof. En zo dan in aanraking gekomen met mensen in het influencerwereld. Ze zal de eerste zijn om mij mee te nemen naar events waar ik welkom ben, om mij voor te stellen aan verschillende mensen. Gilles de Greef bijvoorbeeld, ook een van mijn vriendinnetjes, heb ik mee op school gezeten. We waren 15 jaar, we gingen samen aan ons top. Instagram bestond zelfs nog niet. Vandaag ook een van de kinderen influencers, maar voor mij nog altijd het meisje dat ik tegenkwam op café, die eruit zag als een real-life Barbie.
Ja.
Blonde haren, roze tenuukjes. terwijl ik een halve jongen was en met mijn brommer aankwam.
Just,
toen vriendinnen geworden, nog altijd gebleven. Dus ik denk dat ik terechtgekomen ben in die wereld omdat ik toevallig vriendinnen heb dat gekozen hebben voor een carrière in die richting.
Ja.
Maar dat wij from start eigenlijk gewoon elkaar altijd graag gezien hebben en dat dat weer iets is dat gebleven is. Mensen leren kennen die in die wereld zitten, hè, zoals Anouk. Ik ben ook een paar keer in haar tv-serie voorgekomen. Is ook iemand die enorm veel mensen kent en niet per se nood heeft aan nog extra vriendinnen. Nee. Maar mij wel omarmd heeft, omdat Gilles, die ook meter is van mijn zoontje trouwens, mij ook meenam. Je leert elkaar kennen en respecteren. Ik heb enorm veel respect voor wat die vrouwen doen. Iedereen ziet ook op Instagram, ja, maar en veel reizen en die laten hun kind achter. Maar mannetjes, dat is met tranen vertrekken zonder hun kind. Maar ze doen het ook voor hen. Zijn te verdienen, sorry dat die een goed leven leiden. Maar dat zijn allemaal hele dubbele dingen. Dus ik heb dan zo mensen die vragen, maar ja, vind je dat normaal dat die reizen en dat die hun kind niet meenemen? En dan zeg ik, hoeveel dagen per week gaat jouw kind naar de opvang? Ja, van maandag tot vrijdag. Van 8 tot 6. Zeg jij, van maandag tot vrijdag zijn die wel thuis met hun kind.
Ja.
Die zien hun kind vaker als jij.
Anders,
dus
hè?
Niet over oordelen. En dat zijn zo wel dingen soms waar ik het wel wat moeilijk mee heb in de media. Als vriendin zijnde wil ik ook altijd gaan verdedigen. Reageren op mensen die op Facebook of op Instagram negatieve dingen schrijven. Dan, zij hebben zoiets van, ik laat het los. En ik ben dan degene die, dat is niet waar en je kent ze niet en je moet zo niet oordelen. Dus ik merk dat ik mij daar soms wel wat in verlies. Ja. Maar evengoed dat het mij soms ook wel onzeker maakt. Hè. Superknappe madame, veel volgers. Overal waar je komt, herkennen ze hun. 100 mensen komen hun dag zeggen. Ja, vaak staat je eraan zo'n beetje voor paal bij. Van, hallo Ona. Ja, anderzijds denk ik ook dat dat leven voor mij niet weggelegd zou zijn. Ik ben super fier met mijn carrière. Een carrière die niet met de spotlights te maken heeft. Ik voel me daar wel goed bij. Maar voor fashion en mode en looks en make-up advice weet ik wel waar dat ik moet zijn natuurlijk om vragen te stellen. Maar voor hen is dat ook helemaal prima dat ik niet één van die vrouwen ben juist. Ik denk dat juist zelfs wel een meerwaarde kan zijn voor onze vriendschap. Dus, maar natuurlijk, super cool. Tomorrow voor dit jaar 35 jaar op Tomorrowland. Ja, en dan ook moet 21 juli draaien. Dat gaat gewoon fantastisch feest zijn, dus dat is natuurlijk leuk om dat van dichtbij te kunnen zien. Ja.
Ik weet niet of ik dat moet uitleggen, maar het is niet dat jij en ik, wij horen elkaar niet elke dag. We zien elkaars leven op een Instagram voorbij komen. Soms spreken we elkaar zoals nu bijvoorbeeld, sporadisch. En jij bent een van de weinige mensen, ik kan dat heel eerlijk zeggen, dat ik echt denk, maar echt, ik gun u dat echt, dat je gewoon echt alle joy in het leven hebt. Gewoon. Maar je bent zo'n pure angel. Dat is echt. Ik weet dat mensen u nog niet misschien kennen. Allee, of mensen wel kennen natuurlijk die luisteren. Ik hoop echt dat er heel veel vriendinnen en vriendinnen van jou ook luisteren. En klanten.
Natuurlijk. Share.
Maar het is echt. Allee, ik denk dat niet. Allee, ik ben zelf samen geweest met een partner die bekender is geweest. Allee, bekend is. En ik heb ook die zijlijn gezien, maar vanuit echt een relationeel standpunt. Dus dat was, denk ik, nog iets geen anders.
Ja.
Maar dat maakt mij ook wel onzeker. En terwijl ik hele coole dingen mocht doen, en ik mocht ook zo naar de nacht van de televisiesterren, en allee, wow, supercool. En dat zijn hele dingen dat ik voor de rest van mijn leven ga dragen. Maar ik ben eigenlijk, zoals je zelf zegt, ook overwegen, ik ben echt zo trots op mezelf en wat ik nu heb uitgebouwd. En dat mag je over jezelf ook zijn. Want ook al heb je geen tv-programma, you're like, what the hell, you have 17 people, hè? Allee, dat is incredible.
Ja, amazing. En dat is het mooie. Mijn vriendinnen die dan heel veel visibiliteit hebben in het leven, dat zijn de mensen die naar mij sturen, ik ben fier op u en ik kijk naar u op. En hoe doe jij dat, 2 kinderen en een zaak? Ja. En de moment dat mijn vriendinnen mama worden en die sturen mij een berichtje van ik krijg ze niet stil of ze heeft het zuur, wat moet ik doen? Of is dat normaal dat hij nog altijd niet stapt? Ja, dan voel ik mij super vereerd dat hij naar mij stuurt. Ja. Want ik wil zeggen dat hij wel vertrouwen op mijn advies.
Absoluut.
Maar eigenlijk wil zeggen dat hij mij een goede mama vindt. Dat is toch het mooiste compliment
Absoluut.
Dat ik
krijg. Absoluut, ja. Mag ik je nog 1 of 2 vragen stellen?
Absoluut.
Ik ben er nou tijd aan te kijken.
Nee, dat is ook, het is oké. Ik heb hier een teken gehad dat er opvang voor de...
Ah, oké.
Okay. Koen heeft zijn eigen opgeofferd, dus het is oké.
Ah, gelukkig. Keigoed. Nu, we hebben het hier even over de glamour side van het leven. Allee, de glamour, niet de glamour side. Maar ik heb wat dingetjes zien passeren over Dubai.
Klopt.
En, ik weet niet of ik er naar mag vragen, maar...
Absoluut.
Gaat Moon naar Dubai? Wat gaat er gebeuren?
Moon gaat naar Dubai. Moon is ondertussen in Dubai, dus we hebben nu onze eerste collega in Dubai. Long story short, ik moet even denken, hoe ga ik dat aanpakken? Ik ben eigenlijk... wij zijn op vakantie geweest in Dubai en ik ben enorm getriggerd door Dubai. Omdat je zegt, hey, je associeert het met glamour. Ik associeer het echt met business. Voor mij is Dubai echt een business. Ja. De levenskwaliteit is daar ongezien hoog. Ja. De mensen, de beleefdheid, de veiligheid. Moest de wereld gewoon zo ineen zitten als in Dubai? Dat is gewoon super interessant.
Het is geen oorlog, hè? Ja.
Dubai wordt geleid als een bedrijf.
Ja.
En wat zij hebben voorbij, dus Dubai bestaat eigenlijk 50 jaar. Heel hard gegroeid, zitten heel veel internationale bedrijven. Nu is er een goedkeuring geweest voor het budget voor eigenlijk op 10 à 15 jaar te doen met Dubai, wat ze de voorbije 50 jaar hebben gedaan. Wat maakt dat ze Dubai gaan verdubbelen? Nu, wat zoeken ze in Dubai heel vaak? Dat zijn westerse profielen, bij voorkeur nog meertalig. Dus voor Moon is het gewoon dé moment om mee op die boot te springen voor die groei daar... voor daar een graantje van mee te pikken, we moeten zeggen hoe dat het is. Er zit gewoon heel veel business opportuniteit. Als ik het nu niet doe, dan gaat dat waarschijnlijk nooit zijn. Ik droom ook echt om te verhuizen naar daar. Ik denk als je kinderen daar groot kunt brengen, dan zijn dat echt wereldburgers, meertalig, kunnen om met zoveel culturen. De veiligheid is daar gewoon ongezien. Mijn man ziet dat niet zitten, dus dat is helemaal oké. Okay. Dus als we zo wat de balans kunnen houden, dus tussen af en toe...
Ja.
Travel naar daar, combinatie work en family, zou dat heel leuk zijn. Los van de glamour heb ik daar zelf nog niet echt ervaren. Heel veel mooie hotels, uiteraard ook wel in mooie hotels verbleven. Maar ja, ik heb bijvoorbeeld niks met auto's of ik ben ook niet de persoon dat daar Rolexen gaat shoppen. Ja, I wish, maar dat is jammer genoeg niet aan mij besteed. Je wandelt altijd door die mall en gezien een Chanel en een Hermes en dat is prachtig om te zien en is voorbij te wandelen, maar... Daar stopt het en voor mij, ik associeer Dubai echt met business. Ja. Met waanzinnig veel opportuniteiten, grote multinationals, veel logistieke spelers, die dat daar gewoon vanuit, voor heel het Midden-Oosten eigenlijk opereren. Ja. En ik wil daar gewoon mensen plaatsen. Voilà.
Nice. Voor mij is Dubai, ik ben er nog niet geweest, maar het Amerika uit de jaren 50, zo de American Dream, hè, want ja, Amerika is, ook al is dat my favorite country, ik denk dat Dubai dat is van deze tijd.
Ik vind Dubai is voor mij een mix tussen New York, Las Vegas en Singapore.
Oké, okay, nice.
Zo de New Yorkish vibe hangt daar wel ergens, zo de takeaway koffietjes en de voet naar het werk. Maar dan met zonnetje van Singapore.
Nice.
En dan zo het Las Vegas, want er zijn ook wel heel wat artificiële dingen.
Ja.
En dan krijg ik de vraag van de mensen, ja, vinden dat zo niet veel te fake? Ja, als je daar rondrijdt en zo, zijn dat straten gewoon zoals hier, hè?
Ja.
Hoe ziet een fake wereld eruit? Ik vind altijd een gekke vraag als mensen zeggen. Ik weet hoe... fake lippen of fake nagels eruit zien. Ja. Maar, of een fake handtas misschien. Maar een fake stad, ja, dat is er allemaal fake. Ja. Daar wonen mensen van alle culturen, alle godsdiensten. En iedereen leeft daar zo volledig met elkaar samen. Alles is prima. De eerste keer dat ik daar was, was Marcel 11 weken. Dus nog heel klein. Ik gaf nog borstvoeding. In de mall zijn gewoon borstvoedingsruimtes voorzien, hè, voor vrouwen. Knappe ruimtes om opzij te kunnen gaan zitten, zonder dat je het gevoel hebt dat mensen naar je staren als je daar met je borst bloot zit, eigenlijk. Daar zijn dan voor mensen met een ander geloof, zijn er bidruimtes. Supermooi. Je komt aan de luchthaven, vrouwen met een nakip, als ik het juist uitspreek, of burka, die kunnen gewoon door de douane, door hun ogen te laten scannen. Het is gewoon supermooi en er wordt rekening gehouden. Iedereen wordt daar gerespecteerd zoals je bent. Ja. Kom wel in de luchthaven, dan moet je als vrouw hoofddoek uit doen. Hè, om te zien met die scan, je gezicht mag niet bedekt zijn, je handen moeten vrij zijn. In Dubai wordt gewoon iedereen gerespecteerd. Welk geloof dat jij ook
mooi
hebt. Of dat je nu spiritueel bent, of gelovig, of vrijzinnig, of katholiek, of whatever, Joods. Alles leeft daar gewoon samen en respecteert elkaar. En overal waar je gaat eten, al het eten is halal. Je kan zijn wie je bent en ook overal. Dus je moet niet speciaal gaan zoeken naar een plaats. Ah, daar kunnen we eten, want ik eet graag halal. Of ik eet graag vegetarisch, niks met geloof te maken. Maar overal, in elk restaurant, is er rekening gehouden met alle typen mensen van over de hele wereld. Dat is gewoon fantastisch.
Mooi.
Ja.
Ik kan niet wachten om er zelf eens naartoe te gaan. Ongelooflijk.
Absoluut.
Heel leuk. Mijn allerlaatste vraag. Ik heb er straks al eens even gevraagd. Maar tell me the winning story in Las Vegas. Of tell us, want ik weet het eigenlijk al. Maar ik wil dat de wereld het weet. Het is zo leuk.
Ja, ja, ik wil het altijd heel romantisch vertellen. Zo, hè. Ja. Met dat de kindjes eigenlijk uitbleven en wij dus ondertussen twee bedrijven hadden opgestart, had ik wel zoiets van, ja, als er morgen iets met jou of mij gebeurt, ik vind het toch wel belangrijk dat we dat even, dat we trouwen, dat dat op papier staat, whatever. En dan had ik gezegd, Koen wou eigenlijk niet trouwen, geen huwelijksdroom, nooit. Dus ik had tegen hem gezegd, ja, weet je, op dinsdag is trouwen in Lier gratis. Dan gaan we gewoon even tekenen voor het werk. En voilà. Dus had gezegd, ja, dat is goed. En dan heb ik voor zijn 40ste verjaardag hem ticketten cadeau gedaan naar Las Vegas voor de SEMA Show. Dat is voor de autoliefhebbers onder jullie waarschijnlijk bekend. De grootste autobeurs ter wereld. Dus ja, voor Koen was dat echt het walhalla van de auto's. En dan met mijn verjaardag heb ik van Koen kreeg ik een cadeau terug. Ik kreeg een jurk, een op maat gemaakte jurk. En ik dacht echt, wel een rare cadeau, hè. Dus hij had geregeld dat ik bij een vriendin van hem, die op maat kledij maakte, maar die maakt nog steeds, een afspraak had voor hem dan een trouwjurk te laten maken. Dus we gingen dan in Las Vegas trouwen. Dus hij zei, weet je wat, ik ga het niet regelen. Regel het maar. Maar ik wil iets origineel. Hè? Niet in zo'n kapel of met Elvis. Het moet wel iets moois zijn. Het moet voor ons zijn. Hij had het uitgesproken en mijn Pinterest stond al terug vol. Hè? En voilà, dus zo gezegd, zo gedaan. Mijn jurk was gemaakt. Ik kom dan aan op de luchthaven in Brussel met die jurk als handbagage in zo'n zak. Je stapt op het vliegtuig. Ja, mevrouw, dat is mijn trouwkleed. Kan ik dat hier misschien ergens ophangen? Dat ik dat niet in dat bakje boven mijn hoofd moet proppen? Ah ja, mevrouw, maar ja, u bent wel al het 8e bruidje op deze vlucht. Dus onze vestiaire hangt eigenlijk al vol, maar ik zal eens zien of het er nog bij kan. Dus ja, die vlucht zat ook vol trouwertjes. Dat was helemaal prima. Er was eigenlijk ook bijna quasi niemand op de hoogte dat wij gingen trouwen. Sommige mensen vonden dat fantastisch, andere mensen waren daar natuurlijk minder blij mee.
Ja.
En dan zijn wij getrouwd in de Valley of Fire. Koen en ik, best wel wat zenuwen. De avond op voorhand heeft hij mij dan ook officieel ten huwelijk gevraagd na 10 whisky colas in de lift in Caesar's Palace, die dan ook plots bleek te blokkeren als er 10 mensen stonden. Dus we hadden gewoon gezegd na de beurs, ja, we gaan nog een beetje gokken en zo in het, in het casino. En dan krijg je uiteraard gratis drank. Dus om 11 uur of om 12 uur zei ik, ja, we moeten nu wel echt gaan slapen. Want we trouwen wel, hè, binnen 10 uur. Ja, dat was best met een flinke kater dan. En dan zijn ze ons komen halen en zijn we naar de Valley of Fire gereden. En zijn we daarmee onze minister, een Duitse vrouw was, die dus ook onze geloften in het Nederlands wel deels verstond. Getrouwd, hij en ik. En onze fotograaf toen, jammer dat jij niet in Las Vegas woonde toen.
Jammer.
onze fotograaf dus toen was van Las Vegas en die heeft dan enkel foto's gemaakt. Onze trouw heeft op en al een kwartier geduurd, maar was echt prachtig. Blue sky, red rocks, helemaal alleen wij, prachtig. En dan zijn wij daarna in de In-N-Out, zo'n McDonald's concept, zijn wij onze wedding dinner gaan doen. En zijn we daarna gewoon, ja, dat is leuk, hè, in Las Vegas. Je loopt dan nooit als eerste op straat. Kwamen we in het hotel met nog wat andere trouwertjes die dan proficiat komen zeggen en zo. En dan, daarna zijn wij terug naar huis gevlogen. En dan hebben wij tegen onze familie gezegd dat wij gehuwd zijn op 11-11, dus 11 november. Ja,
ja, leuk.
Ja.
Amai, echt een heel leuk verhaal.
Ja.
Echt,
Was heel leuk.
Dat is wat ik denk dat ook jullie als koppel zo sterk maakt in alles wat ik hoor, wat jullie doen, of toch zeker Koen. Allee, wacht, moet ik het zeggen? Ik heb bij jullie geen gevoel van zo, het moet over de top zijn, maar bij niks. Allee, zo, het is gewoon wat het is en wij passen goed bij elkaar, ook al bikkelen we misschien soms inderdaad, maar het is zo.
We zijn wel een aanvulling op dat vlak.
Ja, Zo de cookie 2 aanvulling inderdaad. Allee, ja.
Ik ben wel misschien wel wat over de top, maar dat wordt wel goed afgeremd door iemand die
Ja.
helemaal niet houdt van aandacht. Hè.
Klopt.
Meer is jarig. Ik ben nu al bezig met... Ik ga een verrassingsfeestje organiseren en hij kent mij. Dus 2 dagen geleden zegt hij, ik ben binnen een maand jarig. Ik wil geen etentjes, geen verrassingen doen. Niet, hè. Ik kan echt niet blij zijn. Terwijl ik eigenlijk al heel de groepen wou maken. En ja, oké, ik ga het respecteren. Ik ga het niet doen, hè. En bijvoorbeeld, onze kindjes zijn 2 en 1 geworden, allebei in november. Dus ik combineer dan de doop met de verjaardagen. De eerste verjaardag, tweede verjaardag, de doop. Ja, normaal doe je dat met de meters en 2 gezinnen. Ja, ik nodig daar dan 120 man uit. Ik ga een zaal huren. Snap je? Uiteindelijk, ja, ik denk dat we met een man of 50 waren. Helemaal prima. Ik ben dan weken op voorhand bezig met dat doopboekje ineen te steken. De juiste outfitjes. Dat moet dan het perfecte familieplaatje zijn. Een poffertjeskraam, alles erop en eraan. Lili Lou heeft wel geteld 30 seconden van voorgezeten bij de... Dat was zo rent-a-priest, hè?
Ja.
Bij de priester. Die heeft voor de hele tijd in het springkasteel gezeten. Die heeft gewoon niks geweten van haar doop. Wel een fantastisch verjaardagsfeest gehad. Marcel was super angstig. Dat is echt een coronakindje. Die kan helemaal niet om met prikkels. Dus die was eigenlijk de hele tijd verdrietig. Dus ik ben dan zo... het moet allemaal
Ja.
perfect zijn. En ik wil ook iedereen plezier. Dus iedereen moet zeker iets lekker hebben gehad om te drinken. Ah, we hebben dan kava en fruitsap. Ja, maar als je dan geen kava lust, ja, misschien voor de mannen dan toch nog een pintje. Uiteindelijk zitten dan kava, fruitsap, koffies voor de ouders, frisdrankje, maar dan ook zero en light. Want anders, dus dan zit er aan een arsenaal van 10 drankjes. Ah ja,
ja,
poffertjes, als je dat niet lust. Ik zal daar misschien ook maar wafeltjes voorzien. Ja, ik zal misschien nog wat chipjes op de tafel zetten voor de mensen die niet graag zout hebben in plaats van zoet. Dus ik ben dan zo bezig met iedereen te pleasen.
Pleasen, ja.
Dat ik s'avonds thuis kom, doodop ben en denk, ah, ik heb eigenlijk maar 5 minuten met mijn eigen gezin gehad.
Klassiek.
Ja,
klassiek.
Gewoon is dan degene die zegt, wil jij trouwen? Prima. Geen feest, geen speeches. Daar doe ik geen gasten,
nee,
geen
gewoon de essentie.
Geen locatie huren. Wil jij met mij trouwen? Prima. Let's do it in Las Vegas. Wat heeft ons dat gekost? €400.
Wauw.
En dan uiteraard het prachtige kleed dat ik heb gekregen. Hij wou ook geen al te zot kleed. €400 in een McDonald's als diner. Ja.
Fantastisch.
Dus
Wel,
daar zijn wij zo in goed in balans. Hè? Dat,
mooi.
Ja.
Heel mooi. Ona, ik denk dat we aan het einde zijn van onze podcastaflevering. We zijn gigantisch afgeweken. We hebben heel leuke extra vragen.
Sorry.
Nee, ik vind het fantastisch. Je hebt ook een heel mooie, aangename stem om naar te luisteren. Dus wie hier luistert, laat zeker ons weten wat je ervan denkt. Heb je nog iets dat je graag... Ah ja, nee, ik ga toch nog een vraag stellen. Als mensen met jou willen samenwerken met Moon, googlen ze dan gewoon Moon of hoe komen ze bij jou terecht?
www.moon.be of gewoon Ona Nooyen op LinkedIn, Facebook, Instagram, WhatsApp. Ik ben super toegankelijk. Ja. Denk als je mij googelt dat je mijn gsm-nummer zelfs
voilà.
Vindt. Geef een seintje. Ik ga mijn uiterste best doen om te zien waar ik kan helpen.
Kijk,
en trouwens, misschien als ik ook een side note mag maken, dat hoeft ook niet alleen professioneel te zijn. Stel dat er mama's, zoals ik daar straks zei, universiteitsmama's die zeggen van oh, oei, dat is een gelijkaardig traject, ik wil er wel eens met iemand over praten.
Ja.
Ook absoluut welkom.
Oké. Ik ga sowieso in de show notes al je gegevens zetten, dus mensen kunnen gemakkelijk doorklikken naar jou. Maar ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Ik vond het super tof om deze aflevering samen op te nemen. Ja, een hele uitgebreide, mooie onderwerpen besproken. En bedankt. Bedankt voor
jij ook bedankt om de niet altijd even makkelijke onderwerpen toch eens in kaart te brengen. Een beetje taboes weg te werken. Burnout, boss babe, geen evidentie om over te praten. Dus heel mooi initiatief. Dankjewel dat ik daar deel van mag.
Het hoeft ook niet altijd een burn-out. Ik denk dat iedereen, elk ondernemer, heeft zijn verhaal. En van mij is gekomen vanuit een burn-out. Maar ik denk dat er misschien mensen aan de podcast eerder beginnen luisteren en denken, oh, dat ga je allemaal over burn-out. Maar dat is niet, want iedereen heeft zijn verhaaltje, zijn bagage. En dat maakt ons als ondernemers juist zo mooi en eigenlijk ook gelijkgezind.
Ja, klopt.
Dus,
en ergens dan ook weer uniek, hè? Met ieder zijn eigen verhaal. Dus dat is wel...
Ja, dat is zo. Oké, jongens, heel erg bedankt om deze aflevering samen te beluisteren met ons. Allee, of samen of te luisteren naar ons twee. Wie nog vragen heeft voor Ona, je kan haar contacteren. Ik zet alle gegevens in de show notes. We komen volgende week uiteraard terug met een nieuwe aflevering. En heel erg bedankt om te luisteren. Ona, tot een volgende.
Dankjewel. Absoluut.